De lancering van de Bitcoin ETF's in Amerika heeft niet uitgepakt zoals veel mensen hadden verwacht. De stijging in de Bitcoin koers die viel tegen. Sterker nog, we hadden een daling na de lancering van de Bitcoin ETF's van maar liefst 17%. Nou, de vraag is natuurlijk, betekent dat dan dat de lancering van die Bitcoin ETF's niet succesvol was? Of dat de stijging die iedereen verwachtte na de lancering niet meer gaat komen? Nou, dat is wel wat je over het algemeen in de mainstream media hoort. Maar dat is zeker niet hoe wij er naar kijken. En in deze aflevering willen we met je delen waarom dat zo is. Nou, ik denk ten eerste even duidelijk maken. Hè, na die lancering, 11 januari, daalde Bitcoin met...
Maar dat was eerst een mini-stijging.
Ja, maar Bitcoin stond in Amerikaanse dollars op ongeveer $47.000... Toen steeg die naar $49.000. Dus,
toen dachten we, nu gaat het beginnen.
Ja, dat dacht ik zelf ook, moet ik heel eerlijk bekennen. Toen dacht ik, oké, nou, let's go. En wat we vervolgens kregen in de aankomende, of de weken daarop, was een daling van ruim 17%. Maar goed, dat is maar een gedeelte van het verhaal. Want daarna, nadat die bodem van die daling was bereikt, steeg Bitcoin met 30%. En inmiddels zitten we ook weer boven de prijs, de Bitcoin-koers van de lancering van de ETF's. Dit is volgens mij het hoogste punt sinds eind 2021. Dus we zijn wel gestegen.
Ja, met best wel wat eigenlijk inmiddels, toch? We zitten nu best wel...
Ja, ik denk ruim 10% vanaf de lancering. Dus dat is helemaal niet slecht voor iets meer dan een maand. Maar goed, ik denk dat het wat hier belangrijk is, en dat zie je met heel veel dingen, dat de markt... De markt in zijn algemeenheid, of het nou aandeelmarkten zijn, crypto, die is vooruitkijkend. Nou, wat wil dat zeggen? Nieuws over een bepaalde gebeurtenis, of het nou renteaankondigingen zijn van een centrale bank, of net zoals dit, een aankondiging van, destijds was dat BlackRock, zoveel maanden geleden, dat zich al in de prijs van een aandeel of een crypto gaat verwerken. Dus mensen anticiperen al op een mogelijke stijging.
Ja.
Door op een moment van een aankondiging een aankoop te doen, zeg maar. En wat je dan ziet, als we dan even teruggaan in de tijd naar die aankondiging van BlackRock vorig jaar. Ik denk dat het ergens in juni was. Dat ze zeiden van nou, BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die gaat een Bitcoin ETF lanceren, of die willen dat, die hebben een aanvraag ingediend. Als je kijkt vanaf dat moment naar de Bitcoin koers en de Bitcoin koers tot de lancering, dan heeft hij een stijging gemaakt van 67%. Ja, 67% in 7 maanden tijd is natuurlijk een bizarre stijging.
Nou, en sowieso ergens is dat ook wel weer heel logisch, want heel veel mensen gaan dan inderdaad denken van oké, als dat er straks doorheen komt, dan kan ik maar beter nu instappen, want dan kan ik straks inderdaad profiteren van die groei, van de groei die komt. Dus heel veel mensen gaan inderdaad op het moment dat het nieuws naar buiten komt, dan al denken, oké, hier moet ik bij zijn,
ja.
Ik ga nou, je extra moet ook, Bitcoin kopen.
Ja, dat is een hele goeie. En je moet ook beseffen dat dit ook niet zomaar nieuws was, hè? Wat ik zeg, BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Ik heb dat vaker op stories gedeeld, maar BlackRock gaf in, volgens mij, 2017 of 2018, misschien 2019, maar maakt niet uit, een aantal jaar geleden nog aan, dat ze zeiden, de CEO zei, Bitcoin is een index van money laundering, dus een index voor witwaspraktijken. Dezezelfde CEO kondigt dan in 2023 aan, hey, Bitcoin, best wel een mooi product, willen we van profiteren, we gaan een Bitcoin ETF beginnen. Ja. Dus je snapt dat als... als BlackRock spreekt, als Larry Fink, de CEO van BlackRock, spreekt, dan luistert de financiële wereld. Zij beheren biljoenen, volgens mij 10 biljoen aan beheerd vermogen wat zij hebben. Dus ja, daar wordt echt wel naar geluisterd. En als zij denken, hey, zo'n grote partij, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, gaat in Bitcoin of wil iets met Bitcoin gaan doen, nou, dan geeft dat wel legitimiteit, of dan moet ik daarbij zijn.
Ja, dus die hype begint dan inderdaad op het moment van de aankondiging.
Dat is wat dan al investeerders aantrekt.
Ja, en ik denk ook dat op het moment dat dan dus die ETF gelanceerd wordt en hij stijgt een beetje, maar gaat vervolgens dalen, dat heel veel mensen ook gelijk vanuit paniek gaan handelen. En denken, oh, het zal toch niet. En dan hup, verkopen. Ja, nou, en dan krijg je natuurlijk ook weer zo'n kettingreactie.
Precies. En je hebt ook heel veel mensen, of grotere marktpartijen, die handelen met leverage. Hè? Dus met eigenlijk met een hefboom, met geleend geld. En op het moment dat een stijging niet doorzet, sterker nog, hij daalt, ja, dan moeten die posities gesloten worden. En dat geeft echt een versterkend effect op de prijs. Dat is heel erg, dat zijn eigenlijk korte termijn speculanten.
Ja, en omdat het zo gehyped werd van die ETF-lancering. Dus heel veel mensen hadden wel een grote stijging verwacht. Ja, en als dat dan niet komt, dan inderdaad of posities moeten gesloten worden of mensen reageren emotioneel.
Klopt.
Ja, dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal eigenlijk.
Ja. Nou, en ik denk dat als je het dan hebt over mainstream media, dan dat is natuurlijk olie op het vuur.
Ja.
Voor mainstream media die eigenlijk nooit echt heel positief is over Bitcoin. Maar goed, dat is een beetje goedkoop scoren. En heel erg korte termijn gericht. Want wat ik zeg, wat je niet hoort in de mainstream media, is dat Bitcoin sinds de aankondiging van BlackRock met 67% was gestegen. Nee, we focussen op de daling na de lancering. Maar goed, ja, laten we even inzoomen op de lancering zelf. En de grap is eigenlijk, als je naar de feiten kijkt, is het een van de meest succesvolle lanceringen ooit van een ETF, als je kijkt naar handelsvolume. Je hebt een analist bij Bloomberg, die is ETF-specialist. En die heeft dat inzichtelijk gemaakt. En die zei dat, of die liet zien op basis van de data, dat er voor $10 miljard aan handelsvolume was in de eerste paar dagen van die lancering. En dat was meer dan het handelsvolume van alle 500 nieuw gelanceerde ETF's in de Verenigde Staten in 2023 bij elkaar.
Ja, dus dat is echt insane.
Ja,
veel.
Dat is insane.
Ja.
En dan denk je, nou, dat is de hype in het begin. Dat zal wel afnemen. Nou, dat neemt niet af, dat neemt toe. Sterker nog, 20 februari was het grootste handelsvolume in deze Bitcoin ETF's sinds de lancering. Dus wat die analist liet zien, is dat eigenlijk interesse neemt wat af. Na een lancering, dan is de hype een beetje voorbij. En de mensen die daar echt in wilden, die zitten er inmiddels in. Maar het tegenovergestelde gebeurt eigenlijk bij de Bitcoin ETF. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder om te zien. En om dat eigenlijk om nog wat te verduidelijken hoe groot dat handelsvolume is, of hoe groot die vraag eigenlijk is. Op dagbasis komen er 900 bitcoin bij in de markt. Dus 900 nieuwe bitcoin. Nou, dat gebeurt via de miners. Hè. Die voegen blokken toe aan de blockchain. Dat zijn er 900. Maar op vrijdag 9 februari voegden de bitcoin ETF's van BlackRock en Fidelity, dat zijn twee van de grootste aanbieders van die bitcoin ETF's, meer dan 11.000 bitcoin aan hun posities toe. Dus dagelijks komt er nieuw op de markt 900 bitcoin. En op één dag kochten de twee grootste spelers meer dan 11.000 bitcoin voor hun bitcoin ETF's. Dus dat betekent dat deze twee bitcoin ETF's op één dag meer dan 12 keer zoveel bitcoin kochten als dat er op de markt bijkomt. En de maandag daarop lag dat nog hoger. Toen is er 14 keer zoveel bitcoin gekocht in de ETF's, dan dat er dagelijks op de markt komt.
Ja.
Dat is gewoon een bizar aantal als je het zo beschrijft. En
het maakt gewoon heel erg duidelijk hoeveel vraag er vanuit die ETF's is.
Ja, klopt. En ik denk wat daar ook in meespeelt, is dat er gewoon ook nog heel veel geld is wat in die Bitcoin ETF's kan gaan stromen. Want Dat laat de data zien dat het handelsvolume blijft toenemen. Dus dat is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling.
Nou, en wat hier ook mooi aan is dat Bitcoin alleen maar schaarser wordt. Want na de halving straks zullen er nog maar 450 Bitcoin per dag bijkomen.
Ja,
dus
nee,
je merkt
ook
dat het aantal Bitcoin gaat de komende jaren, of het aantal beschikbare bitcoin gaat de komende jaren alleen maar afnemen.
Ja.
Maar je merkt nu dus bijvoorbeeld bij zo'n ETF dat sinds de lancering de interesse eigenlijk alleen maar toeneemt.
Ja, die neemt toe. Dus
waardoor je op twee kanten eigenlijk meer schaarste. Of de vraag aanbod raakt steeds meer uit balans eigenlijk.
Dat ja. Dus kijk, wat je nu ziet is dus dat de vraag blijft toenemen vanuit die bitcoin ETF's. En eind april is de halving van Bitcoin. Nou, voor de mensen die niet zo heel veel weten van Bitcoin. Dat betekent dat er inderdaad niet maar 900 Bitcoin dagelijks bijkomt, maar 450.
Ja, het wordt gewoon letterlijk gehalveerd.
Letterlijk gehalveerd wat er op de markt bijkomt. Nou, naast het feit dat er nooit meer dan 21 miljoen Bitcoin totaal kunnen komen. Maar dat geeft dus aan, als dit blijft toenemen, of laten we zeggen, als de vraag ook maar gelijk blijft, dan zit je niet op 12 keer zoveel Bitcoin wat er wordt gekocht, maar als het gelijk blijft, 24 keer zoveel na de halving.
Ja.
Dus vraag neemt toe, aanbod neemt af. Nou, dan heb je het simpele economische principe van hogere vraag, lager aanbod. Wat moet de prijs doen? Die moet omhoog.
Ja.
Want ja, mensen gaan pas van hun Bitcoin af op het moment dat er een hoge prijs is. En schaarste creëert dat eigenlijk. Dus ja, dat is gewoon wat er nu gebeurt. En richting die halving die over 2 maanden gaat plaatsvinden, lijkt dat wel een extra dynamiek die je nu al ziet ontvouwen, zou ik maar zeggen.
Ja, en dan is het natuurlijk wel zo. Dan gaan heel veel mensen denken dan nu natuurlijk, oké, als de data dus laten zien dat de ETF's het zo goed doen, waarom stijgt de koers dan niet explosief? Nou, we hebben net al gezegd van dat komt deels doordat de hype eigenlijk al een beetje in het nieuws verwerkt zat. Dus dat de maanden voor de daadwerkelijke lancering al was.
Ja.
Daarnaast hebben we ook al gezien dat het alsnog wel gestegen is. En ook de laatste week inderdaad vanaf dat dieptepunt alweer met 30% gestegen.
Ja.
Maar er is nog een verklaring.
Ja, kijk wat je zag. En dat is iets technischer verhaal, maar dat gaan we even makkelijk uitleggen natuurlijk. Je kon als grote investeerder al in Bitcoin investeren in Amerika in een ETF-achtig product. Dat was GBTC. Dat is een trust en niet een ETF. En die trust die probeerde al langer om zijn werking eigenlijk, hè, van een trust om te zetten naar een ETF. Dus dat ze exact op eenzelfde manier zouden handelen als die ETF's. Die ETF's waren goedgekeurd. Dus de omzetting van GBTC van een trust naar een ETF was ook goedgekeurd. Ja, dus daar zaten enorm veel investeerders in. Die eigenlijk de afgelopen weken na die omzetting naar de ETF eruit zijn gegaan. Dus hun positie hebben verkocht. Wat dus betekent dat die trust, wat nu een ETF is, ook daadwerkelijk Bitcoin verkoopt. Hè? Want je moet je investeerders gaan betalen. De reden dat mensen uit die trust inmiddels ETF gaan, dat is een wat technischer verhaal. Maar dat heeft gewoon voor honderden miljoenen aan verkoopdruk gegeven op Bitcoin.
Ja, op sommige dagen was het zelfs meer dan een miljard
dollar. Ja, meer dan een miljard. Hè? Ja, klopt. Dus dat zijn echt, dat zijn megabedragen. En wat je nu ziet, hè, ook weer kijkend naar de data, is dat die verkopen vanuit GBTC steeds minder worden. Dus eigenlijk wil dat zeggen, mensen die eruit wilden, die zijn eruit. Voor het grootste gedeelte. En nu, ja, ik zag volgens mij gisteren dat er nog iets van 100 miljoen gisteren aan outflows is geweest. Maar ja, daar staat honderden miljoenen aan inflows in die andere ETF's tegenover. Dus
ja, dus de balans is weer een beetje hersteld. Dus,
ja, precies. De aankopen zijn veel groter dan de verkopen.
Ja, maar het is denk ik wel heel belangrijk dat je als luisteraar inderdaad ook beseft dat het gewoon essentieel is dat je inderdaad ook verder kijkt dan alleen de koersbeweging of alleen wat de mainstream media zegt. Want op het moment dat je dus niet weet dat zo'n ontwikkeling als dit zich achter de schermen afspeelt, ja, dan kan zo'n daling ook gewoon best wel snel voor paniek of in ieder geval een emotionele reactie zorgen. Want dan snap je niet waar het vandaan komt. En dan denk je, oh, maar ik had een stijging verwacht. Ja, nu ineens daalt die. Wat moet ik doen? Terwijl als je inderdaad snapt waar dingen vandaan komen, dus net als dit nieuws. Wij wisten eigenlijk al heel snel na de lancering van, oh, er is een grote partij,
ja,
die heel veel aan het verkopen is.
Hebben onze klanten
vanwege
verteld.
Die omzetting. Ja, we hebben het onze klanten verteld. Die weten dat dan ook. En dan weet je ook, oké, dit is iets tijdelijks. Moeten we even doorheen. Straks is inderdaad slaat die balans om en zullen de verkopen afnemen.
Ja.
Waardoor de aankopen hoger zijn dan dat en zal de koers dus ook omhoog gaan.
Het is wat jij in het begin zei, van als je weet, als je enkel naar prijs kijkt, dan laat je je leiden door emotie. Want oké, een lancering, min 17%. Ja, als ik enkel kijk naar prijs, denk ik, hey, dat is geen groot succes.
Nee.
Goed, kijk je naar de onderliggende data en kijk je verder dan enkel die eerste week, twee weken en heb je een lange termijn horizon, ja, dan is het een heel ander beeld.
Ja. Ja, en daarom is het inderdaad gewoon belangrijk om niet ook zomaar in dingen te stappen, maar gewoon echt inderdaad het te snappen. En ook op de hoogte te blijven van de ontwikkeling. En dat hoeft niet met elke belegging, maar met een belegging als dit, zeker als er zulke grote ontwikkelingen zijn, is het wel gewoon heel belangrijk om daar je wel in te verdiepen, of in ieder geval gewoon globaal te weten wat je kan verwachten.
Ja, zeker. Gewoon blijven kijken naar de feiten. Want op het moment dat je laat leiden door wat mainstream media zegt, dan had je denk ik al 10 keer je bitcoin verkocht.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En nou, misschien nog even hebben over, oké, wat zit er nog in
wat
het vat voor going forward?
Wat
mag je verwachten? Nou, wat we al zeiden, ik denk als deze trend zich doorzet, zeker richting een halving, dan op een gegeven moment kan de prijs maar één kant op.
Ja.
Dus dat ziet er gewoon heel positief uit. Tuurlijk, korte termijn kan je altijd schommelingen verwachten. Korte termijn kan het flink dalen. Maar die volatiliteit, hè, die bewegelijkheid, die flinke bewegingen naar beneden, met een lange termijn horizon worden die ruimschoots goed gemaakt naar boven toe. En daarnaast kwamen we deze week ook een filmpje tegen waarin een onderzoek werd aangehaald. Dat ging dus ook weer over de interesse van grote partijen in Amerikaanse Bitcoin ETF's. En dat was een onderzoek waarin onder onafhankelijke adviseurs en het beheerde vermogen van die onafhankelijke adviseurs, dat is ongeveer 8 biljoen. Dus dat is echt een insane bedrag, 8 biljoen dollar. En meer dan 3/4 van de ondervraagden die gaf aan dat zij in Bitcoin willen investeren met een gemiddelde allocatie tussen de 2 en 3%. Nou, allocatie wil zeggen, oké, 2 tot 3% van mijn vermogen wil ik in Bitcoin stoppen. Dat was in feite wat ze zeiden. Nou, als je dan 8 biljoen keer die 75% van de ondervraagden die dat willen, keer 2 tot 3%, dan zit je ongeveer op $150 miljard... die dan in deze ETF zou stromen. Ja, op dit moment zitten we ongeveer, wat is het? Nou, nu misschien iets meer, maar rond de $10 miljard in. Dus dat is een enorm bedrag wat nog aan de zijlijn staat om daar eventueel in te gaan stappen. En daarnaast denk ik dat, kijk, grote partijen die interesse hebben in zo'n type ETF, die kijken ook een beetje de kat uit de boom. Dus dat zijn niet de mensen die als eerste in de rij staan om zo'n ETF te kopen, maar die kijken, oké, hoe is de lancering, et cetera, et cetera. Ja, je kan je voorstellen dat als BlackRock nu naar hun grote klanten toe gaat, zegt van, oké, wat hebben we? We hebben een van de meest succesvolle lanceringen van ETF's ooit. We hebben een flinke stijging te pakken sinds de lancering, meer dan 10%. En dit is wat onze data laat zien en het handelsvolume neemt alleen maar toe. Ja, zou je niet een kleine investering overwegen in deze ETF's? En BlackRock beheert het vermogen van hele vermogende mensen of partijen. Dus dat gaat om echt flinke bedragen. Dus ik denk, wij staan heel positief ten opzichte van de komende periode.
Nou, waar ik ook nog even op in wil haken. Jij zegt net van, ja, dan komen ze bij hun klanten en dan zeggen ze, ja, we hebben al een stijging van 10% sinds de lancering. Maar kijk, mensen verwachten van Bitcoin van, oh, die gaat echt explosief groeien en het is een nieuwe all-time high en dan door de 100k. En dat je eigenlijk bijna niet beseft dat 10% in, wat is het, iets meer dan een maand, voor heel veel investeerders echt al mindblowing is. Want als je kijkt naar aandelen, dan is dat
10% in een jaar is al veel.
Precies.
Ja.
Dus
en wat je, ja.
Dus de mensen die ook interesse hebben in zo'n ETF, voor hun is 10% in een maand echt,
dat is mindblowing.
Wauw, ja.
Ja, tuurlijk.
Dus dat is het ook. Kijk, wij denken, en veel mensen denken misschien van, ja, het viel een beetje tegen, maar 10%... na al die stijging van, wat was het, bijna 70%,
ja. Nou ja, kijk,
is echt wel al,
zeker wij, hoe lang zitten we nu in crypto? 6 jaar. Dus je,
ja,
hebt inmiddels,
ja,
de meest
stijgingen
bizarre,
van duizenden procenten
bizarre dingen
meegemaakt.
Gezien. Ja.
Ja.
Dus wij worden ook niet per se warm,
nee,
van 10%. Maar als ik kijk naar de potentie, en je moet gewoon indenken van, er is ook een enorme bulk aan investeerders die, nou, eerder misschien niet eens aan Bitcoin moest denken. Onder andere door de uitspraken van de CEO van BlackRock in het verleden. En die nu denken, hey, ik kan heel eenvoudig toegang krijgen tot Bitcoin. Misschien stop ik niet 50%, 25% of 10% van mijn vermogen erin. Maar een klein percentage van 5%. Even kijken wat het doet.
Nou, op een miljard is dat ook
ik wou zeggen, dat gaat wel aantikken. Dus dat...
Ja, nee, maar dat is het dus. Kijk, de mensen die direct in Bitcoin investeren, die denken misschien met 10%. Maar ja, ik had er meer van verwacht. Maar voor heel veel mensen is inderdaad...
Ja.
Die veel meer in veilige... Of veilige, maar gewoon in wat meer traditionele beleggingen zitten.
Traditioneel inderdaad.
Voor hun is wat er nu is gebeurd, maar ook de potentie die er nog is, is voor hun echt wel gewoon de hele nieuwe wereld die open gaat. Waardoor er dus ook alleen maar, denk ik, als je naar die doelgroep kijkt, alleen maar meer interesse gaat komen. Dat is wat wij ook wel zeggen tegen onze klanten. Van ja, kijk naar je eigen ouders bijvoorbeeld. Ja, je zou dat nooit aandurven om zelf in Bitcoin te investeren of een ledger te kopen. Of gewoon dat vindt iedereen, dat vinden ze allemaal veel te gedoe. Ja, die leeftijdsgroep,
laat staan,
die hebben daar helemaal geen zin in.
Laat staan om een account te openen op een crypto-platform.
Precies, maar als het op een makkelijkere manier kan. En voor heel veel mensen voelt het ook veiliger, denk ik, om het zo via zo'n partij te doen. Ja, je spreekt gewoon weer een hele nieuwe doelgroep aan. Op het moment dat nu inderdaad al bevestigd wordt van de prijs stijgt, maar ook de data laat zien.
Ja.
Dat dit
nou
echt wel heel veel potentie
heeft.
Ik heb
wat marketingmateriaal van BlackRock gezien. En daar hebben ze ook zo'n mooi overzicht van de afgelopen 10 jaar. Waarbij ze dan zeggen van Bitcoin is de beste belegging van de afgelopen 10 jaar. In 7 van die 10 jaar of zo. En dan met een staatje van vergelijking met de grote aandelenindexen, goud, et cetera, et cetera. Ja. Dat, en je opent nu de deur voor dit type investeerder die jij omschrijft. En het enige wat je hoeft te doen is in je brokerplatform te openen, die ETF te selecteren en te kopen. En je hebt de beste belegging van de afgelopen 10 jaar.
Ja, het is gewoon echt
zonder
simpel.
Zonder ingewikkelde toeren.
Ja.
Ja, dat is voor heel veel mensen is dat aantrekkelijk.
Ja, en wat je ook zegt, heel veel mensen, er zijn heel veel grote partijen, maar ik denk ook heel veel mensen die dan toch even de kat uit de boom kijken eerst.
Tuurlijk.
En denken van, oké, is dit het dan wel? En als die inderdaad nu zien van, oké, hij gaat inderdaad consistent stijgen weer en de data laten goede dingen zien, ja, dan is dat voor heel veel mensen toch wel de moeite waard om dan daar ook op te springen.
Ja, dus ik denk misschien om dit af te sluiten, dat... Gewoon belangrijk om te beseffen dat de korte termijn is eigenlijk altijd ruis.
Ja.
Ongeacht het type belegging, korte termijn is ruis.
En wat de media zegt is ook ruis.
Ja, 9 van de 10 keer wel. En het is gewoon belangrijk dat je blijft kijken naar wat de data zegt. En zoals we in deze aflevering hebben gezien, de data die laat zien dat het een hele goede lancering is geweest.
Dat die eigenlijk ook steeds beter wordt.
Precies.
Wat je zegt. Van
en met de potentie voor
stijgen.
Nog steeds meer. Ja. Omdat er ook heel veel geld aan de zijlijn staat.
Ja.
Ja, en dan kan het eigenlijk alleen maar één kant op gaan.